Ik wilde vandaag graag iets met u delen. Slechts één zinnetje, als het ware, één regeltje of één halve tekst uit het boek Hooglied, hoofdstuk 1. En dan nog twee stukjes tekst erbij, Johannes 14 en Openbaring 4. Eerst het boek Hooglied, vlak voor Jesaja, helpt soms. Hoofdstuk 1, Hooglied 1, vers 3. Sorry, vers 4. Trek mij mee, wij zullen achter u aansnellen. Niet wandelen, niet sukkelen, niet op ons gemakje volgen. Kennelijk bedoeld van, daar maken we haast mee. We zullen achter u aansnellen. En dan komt eigenlijk de zin die mij erg raakte. De koning heeft mij gebracht in zijn binnenkamers. Mozes vertrouwd in heel het huis van de Heere, aanschouwde de gestalte van de Heere. Hij was, om dat zo te zeggen, in de binnenkamer van Jehovah. Jesaja zag de Heere zitten op een hoge en een verheven troon. Serafs, ze riepen heilig, heilig, heilig. Hij was in een binnenkamer van Jehovah, de troonzaal. En nu Johannes 4, het evangelie van Johannes, hoofdstuk 4. Ik zal niet een overhoring doen wie nu al snapt waarom ik Johannes... Sorry, ik zei Johannes 4, dat snapte niemand. Johannes 14. Aha, nu gaat er een lamp branden. Johannes 14. Laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En ik neem u mee naar mijn binnenkamers. Hooglied 1, dat staat niet hier, maar je kunt het zo zien. Ik kom terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En dan openbaring 4. Openbaring 4, ook vers 1. Hierna zag ik en zie, er was een deur geopend in de hemel en de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei, kom hier omhoog en ik zal u laten zien wat hierna moet gebeuren. En meteen raakte ik in vervoering des geestes of in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel en op de troon zat iemand. En hij die daar zat zag eruit als de steen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon die eruit zag als smaragd. Nu stop ik met lezen. Niet omdat de rest er niet toe doet, want die doet er ongelooflijk veel toe. Maar om de lijn vast te houden die ik zo graag met jullie wil inzetten. Ik hoop dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlosser. Als dat niet zo is, dan zit je hier als toeschouwer, als belangstellende waarschijnlijk. Maar je hebt geen deel aan de dingen waar we het nu over hebben. Daar sta je buiten. Mensen die geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, die dat werk van de Heer Jezus naar zich toegehaald hebben, hebben leven uit God. En die hebben, omdat ze gingen geloven en nadat ze gingen geloven, de Heilige Geest ontvangen, waardoor ze nu de dingen van de Heer kunnen snappen. De Heilige Geest is in je gaan wonen nadat je tot geloof kwam. Niet nadat je de teksten kende, niet nadat je de belijdenisgeschriften kende, niet nadat je, ik weet niet wat allemaal gedaan zou hebben, maar alleen door het geloof in de Heer Jezus komt er vrede met God en dan gaat de Heilige Geest in je wonen. En diezelfde Heilige Geest die in jou is gaan wonen nadat je tot geloof kwam, laat je zien wie de Heer Jezus is. Het zijn geestelijke dingen waarover we vanavond praten, die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Natuurlijk kun je een gigantische intelligentie hebben en dat kun je loslaten op teksten. En je kunt misschien de taalkundige interpretatie precies en juist definiëren. Dat kan. Maar dat zegt nog niks over het snappen. Het snappen van deze dingen kan alleen door de Heilige Geest die God gegeven heeft. Waarvan de Heer Jezus zei, de Heilige Geest zal uit dat wat van mij is nemen en zal het jullie gaan verkondigen. Gelovigen dus, mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, die worden aangesproken. En die horen nu vanavond in deze ruimte, misschien later door een opname, de koning voerde mij naar zijn binnenkamers. Heb je ooit het verlangen gehad om door de Heer Jezus zelf in zijn vertrekken rondgeleid te worden? En zou je dan ook willen zeggen, ja, maar dan wil ik me haasten, dat wil ik. Daar doe ik mijn best voor. Dat is geen sloom gedoe van, nou ja, ik zal eens eventjes erover nadenken. Kijken of ik die uitnodiging wel of niet kan plaatsen in mijn agenda. Ja, ja, de eigenwijze man of vrouw. Waar zijn ze, die verlangen, die zich uitstrekken naar dit geweldige van hij voert mij in zijn binnenkamers. Ik weet dat het gaat over Salomo en ik weet dat hij een huis gebouwd heeft voor zichzelf en een troonzaal had en een ruimte voor zichzelf had en een ruimte had voor die vrouw die hij getrouwd had, een Egyptische vrouw, een vrouw uit de heidenen notabene, toen al onvoorstelbaar. En die binnenkamers van Salomo, die waren bijzonder, schitterend, mooi. En die bruid is destijds ook binnengebracht, heeft daar rond mogen kijken. En u weet, het boek Hooglied is geschreven door Salomo. Hij weet waar hij het over heeft. Maar ik wil het nu over jou en over mij hebben. Stel dat we nu de uitnodiging van de Heer Jezus horen. Zou je mijn binnenkamers willen zien? Ik denk dat hij het fluistert hoor. Ik ben brutaal, ik schreeuw het misschien wel. Maar zou je dat wel willen? En zou je daar ook naar willen uitstrekken? Zou je daar, ja, daar achteraan willen snellen? Zo met gezwinde spoed, met haast bijna, achter hem aan om te kijken waar hij jou zou willen brengen. Ik heb me dat afgevraagd de voorbije dagen. Het heeft me geraakt tot in mijn ziel, tot in mijn diepste wezen, denk ik. En ik heb me voorgenomen om dat ik zelf mocht ervaren te vertellen. Het zijn geen visioenen in de zin van rare dingen of wildvreemde geluiden. Dat valt allemaal heel erg mee, het is heel bijbels. Maar als de Heer Jezus nu tegen jou zegt, ik kom weer hoor en ik ga je brengen waar ik zelf ben. Ik ga heen om plaats te bereiden. Hij is 2000 jaar geleden, even ruw gezegd, daarheen gegaan. Zou hij klaar zijn met timmeren? Heeft ooit een timmerman geroepen? Nou, ik denk wel, ja. Hij kan spreken en het staat er. En het stellen van kozijnen, dat is voor hem een fluitje van een cent. Hij kan spreken en het is er. Hij heeft plaats bereid. En als ik dat gedaan heb, zegt hij, dan kom ik terug en ik ga jullie brengen waar ik zelf ben. Maar ik wil dat jullie bij mij zijn. Ik wil dat die bij mij zijn, Johannes 17, die u mij gegeven hebt. Het geschenk van de Vader voor de Heer Jezus. Hij komt nu. Ga je mee? Ik was vroeger al als jongetje nieuwsgierig, hoe zou het in de hemel zijn? Ik wou daar wel een paar minuten rondkijken, stom. Ik denk, een paar minuten heb ik het wel gezien of zo. Onzin natuurlijk. Want zoiets groots, zoiets geweldigs, is niet in een nutshell, in een heel klein momentje te zien. Daar moet je tijd voor nemen. Maar daar moet je ook voor willen gaan. Dat betekent, dat wordt sneller, weet je wel. Ik heb al die Olympische sporters niet allemaal gesproken. Ik heb er een paar van gezien op een plaatje in de krant. En ze hebben allemaal het idee dat zij het gouden plakje daar binnen in Rio de Janeiro, daar zijn ze nu mee bezig. Dat zal wel tegenvallen, denk ik. Maakt niet uit. Maar ze gaan er wel voor. En als je voor goud wilt gaan, dan moet je trainen, dan moet je daar ook wat voor willen doen. Dan moet je misschien wat dingen aan de kant gaan zetten. Dingen opruimen. Barrières slechten. Goed. Genoeg over de praktische kant. Dan kom ik daar aan in het huis van de Vader. Ik hoop dat je je dat een beetje kunt inbeelden. Dat is gevaarlijk, weet je wel. Dingen als een beeld zien voor je. Maar toch mag het. Want de dingen zijn ons gegeven als beelden. Die tafereelen hebben we. En we hebben het voorbeeld van Mozes die vertrouwd was in heel het huis van de Heren. Super! Niemand is zo dichtbij geweest. Hij aanschouwde de gestalte van de Heren en hij hoorde een stem die tot hem sprak van tussen de cherubijnen en onvoorstelbaar. Jesaja, ja, was ik ook jaloers op. Ja, overkwam mij dat maar eens. Nou, dan wil ik ook wel een keer door de knieën gaan en zeggen dat ik van geen kant deug. Dat heeft Jesaja gezegd. In hoofdstuk 5 zei hij nog van wee mij, nee, wee hun, weet je wel. De anderen die stalen appeltjes van de bomen van de buurman. Ik zie ze daar hangen toevallig en daarom denk ik eraan. Maar bij wijze van. Maar als hij de Heere ziet, heeft hij het niet meer over anderen, dan heeft hij het over zichzelf. Wee mij. Jij en ik komen aan in het huis van de Vader. Nou, hoe gaat het dan? Er staan 3 op mij te wachten in een geval, als ik eraan kwam. De Heilige Geest staat daar in vol ornaat. Ik weet niet of ik dat zo zeggen mag, maar probeer het maar eens. En ik ga het zeggen, ik heb ooit daar in Schildwolde aan het hart van Dato gepeuterd. Ik heb ooit mijn best gedaan om hem nieuwsgierig te maken. Ik heb ooit gedacht, hij mag tot geloof komen. Ik heb aan zijn hart gewerkt. En er zijn mensen gekomen die me verteld hebben van de Heer Jezus. Ik heb veel te danken aan een eenvoudige zuster, tante Marie noemde ik haar altijd, dat is mijn geestelijke moeder, die ongelooflijk veel van de Heer Jezus heeft verteld. Hey, altijd over hem. Of ik het had, weet ik niet, later pas. Ik kwam in een gezelschap waar ik echt hoorde van de Heer Jezus, dat je de Heer Jezus kon leren kennen, dat je hem mocht aannemen. Geweldig. Ze hebben me gewezen op de Heer Jezus. En als ik er aankom, dan staat hij er. Ja, ja, dat is hem. Kijk, dat is hem. Jazeker, toen en toen. In Schildwolde, in het Gunnige Land. Daar is het gebeurd. De Heilige Geest getuigd. Er staat nog iemand. Er staat de Heer Jezus. Ja, ja, jazeker. Hij is het. Ik heb voor hem betaald aan het kruis van Golgotha. Voor hem heb ik daar willen lijden. Voor hem heb ik daar de zonde willen dragen. Hij heeft mij geloofd en ik zorg ervoor dat. Fijn dat je er bent, Dato, zegt hij. Dan komt de Vader en zegt, als je gekocht bent door het werk van de Heer Jezus, dan ben ik je vader. Dan heb je hem als je heiland, maar dan hoor je bij de huisgenoten van het geloof, deelgenoot van de goddelijke natuur maken we je. En hij loopt naar een bureau, even probeer het voor te stellen. Daar liggen al die papieren, weet je wel. Al die asielzoekers die komen in Ter Apel binnen. En ik moet door de malle molen van papier en van toestanden. Maar op een bepaald moment ligt er misschien een heel stapeltje verblijfsvergunningen. Die liggen dan klaar. Dat is het einde van een hele periode onderzoek. En dan komt de Vader aan met mijn verblijfsvergunning. Ja, hij ligt bovenop dat ook. Kijk, je foto staat erop. Je geboortedatum. Alles is geregeld. Alles staat erop. Je woont hier. Je hebt een verblijfsvergunning. Hoeft nooit meer weg. Niemand kan je hier vandaan praten. Niemand kan je uitzetten. Heet zo tegenwoordig met vluchtelingen. Niemand. Je hoort hier. Hier hoor je. Vader, Zoon en Geest. Ik denk dat ik al perplex ben. Compleet perplex ben. Dat ik zo'n ontvangst krijg. Niet een, vind je, nou goed, we zullen als wachters bij de deur wel een oogje dichtknijpen. Als je niet al te druk maakt en niet al te veel zegt, dan lukt nee niks. Van harte welkom. Meer dan welkom. Door het werk van de Heer Jezus. Zou je nu de Vader en de Zoon en de Heilige Geest willen bedanken voor hun werk aan jou gedaan? Ze zijn al heel lang geleden begonnen met je te vertellen dat het moest komen. Dat je tot bekering moest komen. Dat er een moment moest komen dat je die Jezus zou aannemen als je heiliger, als je verlosser. Wat is gebeurd? Vader, Geest en Zoon. Alle drie. De Heer Jezus is aan het kruis gestorven en je zegt maar ik ben niet alleen, maar de Vader is met mij. En de Bijbel zegt ook nog dat hij, de Heer Jezus, zich door de eeuwige Geest zich vlekkeloos aan God heeft opgeofferd. Ook nog. Alle drie op het kruis. Alle drie. De Vader en de Zoon en de Geest. Nu kom je eraan. Je kunt je eigen pak wel uittrekken. Die ben je trouwens al kwijt door als je daar komt. Maak je niet ongerust. Maar je krijgt het feestkleed aangetrokken. De klederen van het heil. De mantel van de gerechtigheid. Je wordt gelijk in het nieuw gestoken. En ze zeggen tegen je, je mag daar gaan zitten. Daar staat niet een krukje, dat dacht ik vroeger, een soort achteraf krukje, klapstoeltje noemde ik dat vroeger. Van die rotdingen waar je wel eens ongelukken mee kreeg. Maar daar staat een zetel. En daar mag je zitten. De koning voert jou in zijn vertrekken. Onbegrijpelijk. En jij staat perplex. Ik denk dat je gelijk een lied begint. Nou, en of die nou uit Johannes de Heer of uit de opwekking komt of uit de andere bundels, het gaat wel over hem. Dat kan ik u garanderen. Misschien is daar al muziek, ik weet het niet. Het zou kunnen. Ik hoorde vanmiddag voor de televisie een heel klein stukje van een Georgische componist. En toen dacht ik, dit is de hemel, man. Dit is de hemel, zo mooi. Zo teer, zo fijntjes. Dit moest haast hemels zijn. Dit gaat jou overkomen. Jesaja zag, hij was verbijsterd. En hij zegt, wee mij. Nou, ik heb die fase wee mij overgeslagen, want dat heb je gehad toen je tot geloof kwam. Maar daar, we prijzen u, Vader, we prijzen u, Heer Jezus. We willen u groot maken, Heer Jezus. Want u hebt het werk gedaan daar op dat kruis van Golgotha. Schitterend in het huis van de Vader met de vele woningen. Daar heb jij huisvesting. Nou, ze maken zich grote zorgen over hoe de asielzoekers die een verblijfsvergunning krijgen hier in Nederland allemaal een huisje zullen krijgen. Nou, u krijgt een huisje daar in het huis van de Vader. U krijgt huisvesting. Voor u is een woning bereid. Ons voorland is niet kommer en kwel, is niet van het ene ongeluk naar het andere. Ons voorland is het huis van de Vader. Ik verlang ernaar om daar te zijn waar ik ga begrijpen, want dat is wat daar gebeurt, hoe ver God de Vader, God de Zoon, God de Geest zijn gegaan in hun werk om jou en mij te vinden. Ik heb zo pas al gezegd, Jezus zei, ik ben niet alleen daar aan dat kruis. De Vader is met mij. En ik zei dus zo pas ook al, door de eeuwige Geest, heeft hij zichzelf vlekkeloos aan God opgeofferd. Alle drie. En dan denk je, en welke datum staat dan op mijn verblijfsvergunning? Is dat 7 augustus 2016 soms? Antwoord, nee. Er staat helemaal geen datum op, want toen hadden ze nog geen data. Voor de grondlegging van de wereld. Toen al? Ja, dan gaat je verstand stilstaan. Dan laat de wetenschap het afweten, maar dat kunnen ze niet meer controleren. Dat kunnen ze nooit nagaan. Er is helemaal niks voor ze bij. Toen al, ja. Toen. Toen heeft God jou gezien. Zou je nu zittend op je stoel durven zeggen, Vader, toen zag u mij, Heer Jezus, toen zag u mij, God de Heilige Geest, toen zag u ons, zag u mij. Ja, we keken nog niet naar u, we waren nog niet eens geboren. We moesten nog komen, maar voor die tijd, voor de schepping, voor die tijd, voor de grondlegging van de wereld, onbegrijpelijke grootheid. Waar ontdek je dat? Ja, in het huis van de Vader. Daar liggen de papieren. En als God zijn ladekastje open doet, sorry dat ik het zo zeg, veel te stom natuurlijk, maar neem maar een ander woord, maar dat schrik je je blauw, man. Dan denk je, hoe kan dat nou? Waarom heb ik dat niet eerder gezien? Waarom zag ik dat niet? Waarom zat ik nog steeds te zeuren? Ja, maar mijn lekker band dan, Heere God. En ik kan eigenlijk niet verder. En ja, en als u dit laat gebeuren in mijn leven en dit wegpikt of pakt, ja bent u dan wel liefdevol? Nou, al die vragen zijn sowieso voorbij. Want als je één keer in het huis van de Vader kijkt en naar de paparazzen kijkt die daar te vinden zijn, de raadsbesluiten van God, dan heb je nooit meer iets om over te praten van dit heb ik niet. Maar je hebt alles. Gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Nou, daar wil ik graag een poosje blijven. Dus dan kun je zeggen, nou, dan stoppen we nu de preek van deze keer. De volgende keer gaan we verder met het volgende vertrek van de hemel. Maar ik wil toch proberen iets af te ronden. Johannes 14, Johannes 17. U leest het thuis na en u vindt precies terug wat ik zo pas zei. Vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. Weet je wel, hele concrete dingen, helemaal niet moeilijk. Ze hebben het, ze krijgen het, dat is hun voorland. Daar gaan ze naartoe. We gaan naar de volgende. Openbaring 4. Als we goed en wel dat vaderhuis in ons hebben opgenomen, ik weet niet hoeveel tijd ons daar gegeven is, maar als we dat goed en wel hebben opgenomen, dan gaan we naar de troonzaal. Ook weer. Kom hierheen op, ik breng je in mijn vertrekken. Nou, het is niet mijn vertrek, die troonzaal, het is zijn vertrek. Het is zijn troon. En wie zit er op die troon? Nu, dat is volstrekt helder, is volstrekt duidelijk uit Openbaring 4 en 5. Breng het alsjeblieft bij elkaar. Het is de Heer Jezus. Natuurlijk, hij is verhoogd. En God heeft hem alle eer gegeven, alle glorie gegeven, alle heerlijkheid gegeven. Hij zit in de troon en hij zit daar in de troon. Nou, ja, even valt alleen maar de troon op. Tjongo, dat is me daar even een troon. Nou, als je Psalm 45 leest, dan is er sprake van een ivoren troon. En uit ivoren paleizen. De ivoren troon wordt ook nog bekleed met goud. Je zou zeggen, nou, dat is dubbel, dat is te veel van het goede. Kan helemaal niet volgens de milieubeweging. Maar daar in de hemel kan het wel. Daar is de Heer Jezus. In die troon van glorie. In die troon van heerlijkheid. Alle majesteit. En Jesaja had ze al gezien. Hè? Die seraf die daar vlogen. Nou, de een riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig. Nou, dat is een heen en weer flitsen. En bij hun roepen beefden de deurposten. Dus dat is behoorlijk duidelijk geweest, denk ik. Dat is geen fluistertoestand. Heilig is de Heer. Alles beeft, alles trilt. Alles is majesteit, alles is heerlijkheid. Duizendmaal duizenden, tienduizendmaal tienduizenden. Ik citeer Daniel 7 voor de troon. Een onvoorstelbare glorie is daar te vinden. En die troon, ja, de regenbogen eromheen, ja, zit er dik in natuurlijk. Dat kan, het kan niet anders als na de zondvloed de Heere God een afspraak maakt met Noach en zegt, ik zal mijn boog zetten als een gedenkteken. Nou, je ziet hem daar. Er zijn liedjes over, zing ze maar. De boog in de wolken, teken van trouw. Het is echt zo. Het ene is nog mooier dan het andere. En als je nog wat dichterbij kijkt en je ziet al die engelen, dan zie je ook ineens dat je niet alleen bent daar. Dat was je ook al niet in het huis van de Vader. Duidelijk niet. Maar ook daar niet. enorme schare verlosten. Nou wil ik over die 24 oudsten even niks zeggen. Ik wil alleen zeggen dat zeker daarbij de gelovigen zijn die nu de gemeente vormen. En die ook straks de gemeente vormen, of die vroeger de gemeente vormden, die zullen daarbij zijn. En daar ineens wordt de focus op iemand gericht die in die troon zit. En dat blijkt het lam te zijn. In het midden van de troon en in het midden van die levende wezens, dieren. Een beetje slechte vertaling. Levende wezens is veel en veel beter. Een lam staan als geslacht. Dan ineens kom je er in de hemel. Glorie, schittering, heerlijkheid, pracht, rijkdom, alles is daar. Muziekinstrumenten zijn daar. Of dat die Georgische componist is of dat dat Bach is. Ik weet het niet. Maar daar gaat het gebeuren. Daar jubelt iedereen voor hem. Daar is alles op hem gericht. Dan zie je in het midden van die geweldige troon een lam staan. Als geslacht, voor de 100ste keer zeg ik, alsof het net gebeurd is, dat betekent het. Als freshly slain hebben ze in een Engelse vertaling, is wel heel mooi, vind ik. Alsof het slachten van de Heer Jezus net achter de rug is, weet je. Alsof het net gebeurd is. En daar sta je met z'n allen. Als ik dat wonderen kruis aanschouw, als ik dat lam zie, dat godslam zie, dan kan ik alleen maar huilen aan de ene kant en jubelen aan de andere kant. Nou, dat is wat daar gebeurt. En wat een schitterende omschrijving vind je in Openbaring 5. 4 en 5 samen. Daar zie je de Heer Jezus. Daar zie je zijn glorie. Daar zie je het lam staan als geslacht. Ik vroeg me even morgen af. Wat zal ik dan zien van dat geslacht zijn van hem? Het hele merkwaardige, ik las een klein stukje uit het Oude Testament, uit 2 Samuel 16, waar Simei David vloekt. Dat is een geschiedenis daar, dat David moet vluchten voor Absalom en Simei loopt aan de andere kant van de beek en aan de andere kant van, een soort heuvel. En schreeuwt en gooit nare woorden naar David. En, nou, Abisai, dat zijn van die mannetjesputters, die komen bij die helden, 2 Samuel 24, nou, die kunnen wat hoor. Eén vent is in staat om, ik weet niet wat allemaal te doen. Maar even die helden van David, die zeggen, zal ik even oversteken en die man een kopje kleiner maken? En dan zegt David, nee, doe maar niet. Als dit de weg van de Heer is, dan ga ik. Jij hoeft me niet te ontzetten. Hadden niet 12 legioenen engelen de Heer Jezus kunnen ontzetten toen hij daar in Gethsemane was, want die Simei vloekte David in Gethsemane, hoor. Dat is dus diezelfde rit dat hij die berg, de Olijfberg opgaat en daar weer naar beneden gaat. Daar gebeurt dit. Zou de Heer Jezus zich hebben kunnen laten ontzetten? Jazeker. Maar hij deed het niet. Hij wilde al dus betaamt het ons alle gerechtigheid van God te vervullen. Dat is de Heer Jezus, zo is hij. Abisai, je weet niet helemaal wat je zegt. Als ze op weg zijn naar Jeruzalem en de Heer Jezus die lijden moet, dit zal u geen ziens geschieden, Heer, zegt Petrus. Ga weg achter mij, Satan. Weet je wel? Petrus die net daarvoor prachtige dingen heeft gezegd. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Nou, compliment krijgt van de Heer. En een paar tellen later zegt hij zulke dingen. Hij bedoelt het goed, maar het klopt er niet. We snappen het niet. Dit is een route, broeder, zuster, die we niet helemaal snappen. Nooit. Daarom komt er een moment dat we het lam zien, staande als geslacht. Als Petrus in dezelfde hof van Gethsemane is, die tuin, weet je waar die olijfgaard, tuin. Dan denkt hij dat hij de Heer Jezus even moet ontzetten. Hij neemt een zwaard, toch een zwaard meegesmokkeld. En hij slaat het oor af van een dienstknecht van de hoge priester. Nou ja, heeft hij wel verdiend. Blijf met je tengels van mijn Heer af. Stouterik. En de Heer Jezus heelt dat oor. Daar. Hetzelfde plek als wat David toen was met die Simei, weet je, met die gooiende stenen. Zelfde plek. Als u hem ziet staande als geslacht, is dit één heel klein fragmentje van dat lijden. Ik heb me vroeger verbaasd over het spijsoffer. Dat heb ik ook wel eens proberen duidelijk te maken hier en op andere plekken. Het spijsoffer is het enige niet-bloedige offer. Maar het begint wel bij het allereerste beginnen. Dat is in de moederschoot van Maria. Daar begint het. Wat is het voor hem geweest? Dat hij die boven alle dingen staat, die alle dingen geschapen heeft, om in zo'n minieme vorm in een baarmoeder te zitten. Zat u daar ook, Heer Jezus? Ja, ik zat er ook, ik weet er niks meer van. En u ook niet. Maar we snappen het nu wel. Oh, daar zat u. Daar begon het, ja. Heel klein. De Heer Jezus, geboren in Bethlehem, en ga maar door. Die hele route, je kunt invullen. Je kunt alle data bijna invullen van die 33 jaar in elk geval. De Heer Jezus, staande als geslacht. Oh ja, de Heer Jezus. Ja, ik ga meezingen. Want dat is het uiteindelijke in hoofdstuk 5... dat er een nieuw lied gezongen wordt en dat daar een lofprijzing is in de hemel. Op een geweldige manier, schitterende dingen, lofprijzing. Dat is niet zeuren over, ik moet dit nog, Heer, wilt u dit en wilt u dat. We hoeven helemaal niet te zeggen over wilt u. Laat het maar los. Dat woordje wilt u is een beetje van ons, maar niet van de Heer. Heer Jezus, u bent waardig, u bent het lam, u huldigen mij, u prijzen mij, u willen we toezingen, we willen u groot maken. Al dat gezeur en ook dat gedoe in de christelijke gemeenschappen. Stop daarmee. Prijs hem. Uw voorland is daar. In de vertrekken, in de binnenkamers van hem. En niet hier. In onze krotjes, als ik dat zo zeggen mag. Daar bij hem. Daar horen wij. En als we dat gehad hebben, dan neemt hij ons mee naar de bruiloftzaal in de hemel. Ja, er zijn gasten. Johannes de Doper loopt er ook rond. Zegt hij zelf, hij was de vriend van de bruidegom. En hij verheugt zich op die bruiloftsdag. Dat doet hij. Dan kom je op het derde terrein, zijn bruiloftzaal. En u krijgt een nieuw pak aan. Ja, hoort zo bij een bruiloft. Maar het is niet het pak wat u zelf gefabriekt hebt. Dat is niet zo. Dat heb ik weet niet hoe vaak willen duidelijk maken. U krijgt het kleed aan van zijn volkomenheid. Zo zegt een lied uit de bundel Geestelijke Liederen dat zo prachtig. 192. Laatste of derde couplet. Prachtig is dat. Nog een keer herhaling voor de zoveelste keer. Als Isaac op pad gestuurd. Als Isaac een bruid moet krijgen. En de knecht wordt op pad gestuurd. Dan krijgt hij van Isaac een kleed mee. Dan als je iemand vindt die bij me past. Dan kun je haar alvast dat kleed gaan geven. Nou komt ze aan, Rebecca. Isaac nu natuurlijk razend benieuwd. Wat zal het bruiloftskleed zijn van mijn toekomstige bruid? Want hier mag je in Nederland dat niet weten. Nou, hij wist het wel, maar hij had het zelf weggestuurd. Ik wil zo graag zeggen, het is niet zo dat u enige invloed hebt gehad op dat pak, op dat nieuwe kleed. Dat is van hem. Het kleed, dat witte kleed, is van hem. Zijn kleed. Ik heb een paar keer iets gezegd over de man in linnen uit Daniël hoofdstuk 10... over het linnen van de hoge priester op de grote verzoendag, linnenkleed. Over het linnen waarin hij gewikkeld werd toen hij van het kruis werd afgenomen door Nicodemus en Jozef van Arimathea. Vanmorgen hoorde ik een klein stukje toespraak om 7:30 voor de televisie. Ik wist dat die man kwam. En sommigen luisteren daar misschien elke zondag naar, ik weet het niet. Ik luister niet zo vaak, moet u eerlijk zeggen. Maar wat hij vanmorgen zei, vond ik bijzonder. Ik was ergens op vakantie geweest, een praatje gemaakt met iemand die daar ook bivakkeerde. Wat doet u? Nou, zei ik doe weer textiel. Oh ja. Ja, met name allerlei soorten linnen en allerlei soorten toestanden. En toen zei die prediker toen op het vakantieadres, mijn vader handelt ook in linnen.
Dat raakte me. Want u krijgt het kleed van hem aan. Linnenkleed. Hij doet in linnen. Linnen, gerechtigheid van de heilige. Linnen, de gerechtigheden van de heiligen. Het linnenkleed van zijn volkomenheid. Daar. Is daar feest in de hemel? Ja. Er is nooit een moment dat de wijn op is. Dat kan niet. Er is nooit een moment dat ze onbekwaam worden. Dat kan ook niet. Er is nooit een moment dat de buren zullen klagen. Wat hebben ze een herrie daar? Want die buren zijn er niet. Hij brengt jou in zijn vertrekken. Laten we ons haasten. Laten we ons spoeden. Doe daar wat mee, lieve broeder en zuster. Je kent de Heer Jezus. Er komt een moment dat de Heer Jezus jou komt halen. Dat hij je gaat brengen daar waar hij zelf is. Waar hij plaats bereid heeft. En dan ontrolt zich een soort, ja, ik moet zeggen, een toekomst. Een geweldige glorie toekomst voor jou. En daar mag je in staan. Daar mag je van genieten. Daar mag je nu al van gaan spreken. En dat moet, vind ik. En dat doen we niet meer. We praten wel over de zorgen. Ja, we moeten vluchtelingen, ja, groot probleem. Daar ben ik het helemaal mee eens. En die mensen die geen eten hebben, ja, die verdrukt worden door de overheid. Ja, ik ga mee. Ik wil met je bidden. Want dat is een gigantisch probleem. Maar is dat ons voorland? Ja, één keer is dat allemaal over. Maar waarom zijn we niet gefocust op dit prachtige van de Heer Jezus zelf? Van hem te zien en bij hem te zijn en door hem rondgeleid worden, te worden in zijn vertrekken. Dat van hem is. Die ene tekst uit Hooglied 1, vers 4. Hij bracht mij in de binnenkamers, in zijn vertrekken. Raakt mij. En ik hoop dat het jou ook raakt. En dat je verlangen krijgt om daar rond te stappen. Om daar nu alvast een oogje in te krijgen, iets van zicht op te krijgen. En iets van die dingen te horen. Het heeft allemaal te maken met niemand anders dan de Heer Jezus.